jaar vieren we iets bijzonders. Amsterdam bestaat 750 jaar. En wat is er nu beter dan een verjaardag te vieren met lekker eten? We maken een culinaire reis door de stad en luisteren wat er bij mensen op tafel staat. Amsterdammers delen met ons hun gerecht en zo geven ze een inkijkje in wie ze zijn. Het mooie is dat we in Amsterdam een rijkdom aan culturen hebben. Je hoort dus verhalen van verschillende mensen en keukens. Luister daarom naar de podcast Proef het verhaal van Amsterdam. En ja, je kunt de recepten natuurlijk ook vinden op onze Instagram. Vandaag hebben we Saskia te gast. Welkom Saskia. Nou, in deze podcast gaan we dus op zoek wat er bij Amsterdammers op tafel staat. En dat heeft vaak te maken met waar jij of je ouders vandaan komen. En nou, dan gaan we vandaag kijken of dat ook zo is in jouw geval. Maar eerst iets heel anders.
Ja, de bomenhoroscoop. En inmiddels weten onze luisteraars al wel wat het is. Wat het betekent om een bomenhoroscoop te horen. Het is ook echt een soort van even kijken wie jij bent. En we hebben het van tevoren al over gehad. En jij bent een esdoorn.
Ja.
Weet je hoe een esdoorn eruit ziet?
Niet helemaal.
Nee, kijk, zo.
Nou, mooi, een grote boom.
Ja, mooi en vol. En dit, als ik je goed zie, dat... Oh, mooi, hè? Mooi, ja. mooi blad, hè?
Ja.
Dus, en wat...
Is het zo'n vijfhoekig blad?
Nee, kijk deze.
Oh, ja.
En wat het zegt, is dat je origineel en fantasievol bent. Klopt dat?
Dat klopt wel, ja.
Ja,
ik ben wel een dagdromer, heel erg. Ja, dus dat klopt wel.
En kan je daar iets meer over vertellen? Wat dagdroom je dan zoal?
Ja, eigenlijk echt over van alles en nog wat. Over ideeën die ik heb, die ik wil uitvoeren, nieuwe hobby's. Maar ook over, ja, als ik ergens op vakantie ben en dan kijk ik naar de omgeving en dan stel ik me voor dat ik daar woon of zo.
Heb je ook een creatief vak?
Ja, ik werk in de mode-industrie. En ik heb de modeopleiding Amfi gedaan in Amsterdam. Dus ja, daar is dagdromen ook best handig.
En creatief zijn ook.
Ja,
ja, fantasievol, is dat is ook belangrijk, denk ik.
Ja, ook zeker belangrijk. Ja, uit eigenlijk gewoon de gekste ideeën komen soms hele mooie producten of concepten eigenlijk eruit.
En je werkt in de mode, betekent dat ook dat je kleding maakt?
Nee, ik maak nu geen kleding meer. Dus ik heb wel modeontwerp gestudeerd. Dus daar heb ik wel kleding moeten maken. En toen uiteindelijk ben ik overgestapt naar 3D-artiest zijn. Dus dat is digitaal visualisaties maken.
Ja. Oké, en dat doe je nu voor een merk? Of voor...
Ja, dat doe ik nu voor een modemerk inderdaad.
Oh,
ja,
leuk. Nou, dat is een fantasie best wel van toepassing.
Is wel nodig.
Dat is wel fijn. En je bent onafhankelijk en je houdt niet van saai, zei.
Nee, dat klopt ook. Onafhankelijk ben ik zeker. Zeker met twee ouders als ondernemers. En niet saai. Ja, dat hoop ik van mezelf dan niet.
Kan vast niet als je...
Ik hoop het niet. Nee.
En geduldig. Is dat een onderdeel wat ook bij je past?
Ja, ik ben denk ik niet geduldig in de manier van dat ik eerst heel lang ga nadenken voordat ik iets ga doen. Ik ben meer een persoon die het gelijk gaat doen dan erover na gaat denken. Maar ik ben wel geduldig in de zin van dat ik de tijd wil nemen, het leven voor dingen, denk ik. Dus het hoeft niet allemaal nu van mij.
Oké, dat is een mooie eigenschap. Zeker voor jonge mensen, denk ik.
Ja, dat denk ik ook inderdaad. Ja.
En over jonge mensen gesproken, waar ben je hier opgegroeid in Nederland?
Nee, ik ben dus opgegroeid in Frankrijk. Ik ben daar geboren in een dorpje Fontenay-le-Comte. Nou, het is een heel klein dorpje aan de westkust van Frankrijk. En toen ik een jaar of 7 of 8 was, toen ben ik naar Amsterdam verhuisd. En daar hebben mijn ouders de bakkerij opgezet.
De bakkerij? En welke bakkerij is dat?
Mijn ouders hebben de bakkerij Le Fournil de Sébastien. En mijn vader is Sébastien. En ze hadden hiervoor in Frankrijk, dus in dat dorpje Le Fontenay-le-Comte, hadden ze samen al een bakkerij. Die had mijn vader samen met zijn neef. En toen besloten ze eigenlijk van, het lijkt me ook leuk om onze eigen bakkerij te hebben ergens. En eerst zijn ze door heel het land Frankrijk gaan zoeken van waar willen we dan die bakkerij hebben. En toen uiteindelijk hebben ze ervoor gekozen om in Amsterdam te gaan vestigen. Mijn moeder is ook Nederlands, dus het was ook wel een logische keus. Dus wij moesten verhuizen.
Nou, dat lijkt me een behoorlijke overstap van een Frans dorpje.
Zeker. Ik denk ook een ding wat voor ons, voor mij en mijn broer, het grootste verschil was, was in Frankrijk op de basisschool heb je kantine. En dan krijg je gewoon 3 gangen gerecht. Nou, niet per se hoge kwaliteit, maar ja, wel een groot gerecht. En toen kwamen we hier in Nederland en toen moest ik opeens een boterham achter mijn bureau eten. Dus dat was voor ons wel een kleine shock.
Maar het voordeel is dat je vader goed brood kon bakken.
Ik had wel lekker brood iedere dag, ja.
Iedereen wilde natuurlijk wel ruilen met jou.
Mijn bammetjes eten, ja, zeker, zeker. Dat is wel waar.
En zijn er nog andere, er zijn vast andere culturele verschillen tussen Frankrijk en Nederland?
Ja, heel veel. Ik denk ook eentje eten gerelateerd is dat we in Frankrijk, of tenminste in mijn familie dan, heel erg lang tafelen. Dus zeker als je met familie bent, dan kan je echt, nou ja, in Nederland sommige families ook, maar het was eigenlijk in Frankrijk meer een standaard dat je heel lang aan tafel zat. En hier, als ik vaak bij vriendinnetjes of bij mensen ging eten, dan was het al best wel snel. En wat ook niet erg is, maar het was toch een, voor mij en mijn familie is dat toch een manier van, ja, sociaal zijn met elkaar eigenlijk.
En eet je dan ook 2 keer warm, dus tussen de middag op school en dan ook nog 's avonds heel uitgebreid?
Toen ik in Frankrijk woonde wel nog altijd en mijn ouders doen dat wel nog vaak. Nu in Nederland niet meer. Nu ben ik eigenlijk wel gewend aan de broodjescultuur. Het is ook lekker makkelijk. Maar het was altijd wel lekker een warme maaltijd eigenlijk tussen de middag. En dan had je 's avonds gewoon heel licht. Ik vond dat altijd wel heel lekker.
En dat lange tafelen, het valt mij altijd op als je in Frankrijk bent, dat de kinderen, de Franse kinderen, ook heel lang aan tafel kunnen zitten zonder dat ze vervelend gaan doen. ITT, sommige Nederlandse kinderen. Is dat ook iets wat je wordt meegegeven? Dat je...
Ja, grappig wat je het zegt inderdaad. Ik denk dat het ook is omdat we betrokken werden ook heel erg bij het hele tafelgesprek met de hele familie. Dus dat was altijd heel leuk. En ja, je werd niet, ja, heel cliché misschien, maar in een hokje geduwd met een tekening. Maar het was echt het hele gesprek met het hele gezin. Ja, soms ging je dan wel van tafel om te spelen, maar...
Was dat speciaal in jullie gezin of is dat heel erg Frans om dat te doen?
Ik denk meer... Ja, ik denk meeste gezinnen wel. Tuurlijk, er zijn nu vast wel gezinnen die dat niet doen in Frankrijk. Maar de meeste gezinnen waar we dan bij kwamen, als we bijvoorbeeld maar vrienden van mijn ouders gingen, dan moesten we echt 4, 5 uur aan tafel blijven zitten als kinderen. Dat kon niet anders. Wat ook heel leuk was, hoor. Dat vond ik echt niet stom.
Ja, dan heb je natuurlijk ook nog ontbijt. Was dat dan ook uitgebreid? Of?
Nee, dat was heel kort. Ja, dat is dan wel grappig. Dat is echt, wat had ik altijd? Ik had altijd chocomel in de ochtend. En dan 1 stukje brood met jam erop. En dat was het. Ja, want in de middag eet je toch heel erg zwaar. En daar draait eigenlijk de hele dag om die middagmaaltijd. En het avondeten was dan vaak ook heel licht. Het is meestal iets van een soepje of een heel klein gerechtje of wat je over hebt. Dus het draait echt om die middagmaaltijd eigenlijk.
En op school kreeg je het op school, denk ik, middagmaaltijd?
Ja, ja.
En in het weekend deed je moeder dat dan ook? Kookte zij ook tussenmiddag?
Of vader.
Of vader,
ja, maar je vader had een bakkerij, denk ik.
Dus ja, en mijn moeder zat daar ook bij. Dus zij hadden dat zij werkte in het weekend eigenlijk altijd. Mijn ouders werkten echt 6 tot 7 dagen per week. Maar wij hadden het geluk dat in ons dorpje ook mijn opa en oma woonden. En daarvan heb ik eigenlijk meer liefde van eten gekregen, denk ik. Mijn oma is een echte kookster.
Want je hebt het nu over je opa en oma die in Frankrijk woonde.
Ja, mijn Franse opa en oma inderdaad. En ieder weekend gingen we daar eigenlijk gewoon naartoe. En dan speelde ik en mijn broer daar de hele dag buiten. Of soms kwamen mijn neef en nichten ook wel eens. En mijn oma, vanaf 's ochtends vroeg tot 's avonds laat was ze iets aan het bakken, iets aan het koken, een jammetje aan het maken of iets aan het fermenteren. Het was allemaal heel veel en heel lekker. En mijn opa was dan in de tuin groenten aan het verbouwen die zij dan weer mocht gebruiken. Dus ja, zo.
Klinkt heel idyllisch.
Ja, en is het ook een recept? Is het een recept van je oma ook wat je mee hebt genomen?
Dat heb ik ook meegenomen. Oh, nou, ja, dat was voor mij heel nostalgisch.
Oh, ja, ik ben heel benieuwd. Ja.
Dus zeg maar liefde voor het eten heb je van je grootmoeder?
Ja, eigenlijk wel. En ik denk mijn vader, dus die de bakker is, heeft dat denk ik ook wel van haar gekregen van de familie. Ja.
Nou, en dan hebben we het over het Franse leven gehad. Jij als 8-jarige en daarna ging je naar Nederland. Heb je die gewoontes hier ook mee naartoe genomen in Nederland?
Ik probeer het wel. Dus ik denk dat koken en met mensen koken, voor mensen koken, voor mij wel een soort love language is geworden. Dus ik nodig graag mensen uit en dat we uitgebreid tafelen. Het is natuurlijk wel... niet zo uitgebreid als ik vroeger gewend was. Maar ik probeer het wel mee te nemen. En ik denk ook, in het weekend probeer ik ook naar de markt te gaan. Want mijn oma die had altijd een filosofie van, je hoeft niet hele ingewikkelde ingrediënten te hebben, maar zolang ze maar allemaal heel goed zijn.
En welke markt heb je dan over?
Ik woon naast de Noordermarkt, dus daar ga ik altijd heen. Dus dan ga ik daar altijd naar een groenteboer om even de groente van de week te halen. En dan verzin ik door de week wat ik daarmee ga doen. Maar dan haal ik het liefst seizoensgroenten. Dus zo probeer ik wel een beetje die filosofie van het Franse koken eigenlijk bij me te houden.
En kan je alle kruiden die je nodig hebt voor het Franse eten, kan je dat hier in Nederland kopen? Of in Amsterdam?
Ja, eigenlijk wel. Ja, de Franse keuken is heel makkelijk qua kruiden. Het is niet zo heel erg ingewikkeld. Ze zijn vaak ook bang voor peper. Dat vinden ze wel heel erg pittig. Dus met kruiden zit je heel erg makkelijk. Ik denk meer de groentes. Daar heb ik meer moeite mee. Dat, ja.
Vanwege de smaak?
Vanwege de smaak, ja. Ja, ja.
Je bedoelt dus als je een tomaat in Frankrijk koopt, smaakt die iets anders dan als je hem hier koopt?
Ja, toch wel. En ja, het zijn zoveel uitgebreidere seizoensgroenten die ze daar allemaal ook vaak lokaal verbouwen. En ik denk dat al die soorten, dat we dat allemaal niet hebben hier op de Nederlandse markt. Wat ook oké is, je hebt genoeg om mee te koken. Maar ja, als ik dan weer terug ga naar mijn opa en oma, dan vind ik dat over die markt heen struinen, vind ik altijd al heel erg lekker.
Ik vind het grappig dat jij zegt over groentes en de groentetuin van je opa en oma. Als ik aan Frankrijk denk en aan Parijs, denk ik ook heel erg aan een stuk vlees. Klopt dat ook? Is dat ook een of is dat een gekke gedachte?
Nee, helemaal niet. Vlees is. Het is moeilijk om vegetariër te zijn, denk ik, in Frankrijk. Het zit ook wel overal doorheen verweven. Ik denk dat omdat ik niet zelf naar de slagerij vaak ging, dat ik dat iets minder heb meegekregen. Maar als ik erover nadenk, dan was er bijna ieder gerecht wel vlees.
En je hebt dus het koken geleerd, onder andere van je oma. Vanaf welke leeftijd liet ze je toe in de keuken?
Eigenlijk van jongs af aan al. Ja, omdat zij daar de hele dag spendeerde, was eigenlijk ook was het heel gezellig om bij haar bij te staan. En toen we dus verhuisden, helaas kon ik dat niet altijd meer even snel doen. Maar mijn ouders vinden het altijd heel gezellig als we met z'n allen koken. Nou, zij zijn wel wat kritischer in de keuken, omdat ze zelf een horecazaak hebben. Dus af en toe ga ik zelf wel uit de keuken. Maar thuis probeer ik het zelf wel heel veel.
Maar je ouders zijn bakkers, alle twee. Maar ook, zeg maar, avondeten zijn ze ook goed in?
Ja, daar zijn ze zeker goed in. Ze nodigen graag vrienden uit om heel uitgebreid te koken. En dan wordt echt weken van tevoren het menu al voorbereid. En dan wordt er geoefend en dan weer nieuwe experimenten gedaan. Dus dat is altijd wel erg leuk. Ja, vaak wel door de week. Op een normale week werd er wel even snel gekookt. Want ze werkte wel heel wat uur op een dag. Dus om dan thuis te komen en nog heel uitgebreid te koken, dat zat er meestal niet in. Maar wel een traditie bij ons was altijd dat op zondagochtend we wentelteefjes maakten. Met oud brood wat we nog hadden. En dat maakte dan mijn vader. En dat was wel echt heel
Is dat
lekker.
Ook Frans? Wentelteefjes?
Volgens mij wel. Ja, ik denk het wel.
En wat is dan de naam voor een wentelteefje in het Frans? Is dat,
maar
weet
is het
niet.
Hetzelfde zo, de brood met melk?
Ei, melk, vanille en
kaneel?
Kaneel ook wel eens, inderdaad. En dan vaak oud brood of brioche werd dan gebruikt. En dan in de pan en dan aftoppen met een beetje honing of een paar fruit.
Ja, daar hou ik ook heel erg van.
En is jouw hele mindset is de Franse keuken? Want je hebt een Nederlandse moeder. Heeft die ook nog invloed in hoe je kookt en wat je eet?
Zij komt ook wel uit een hele culinaire. Mijn Nederlandse oma is ook heel erg van het koken. Dus mijn moeder heeft wel meer die Nederlandse keuken erin gebracht. Dus voor mij omarm ik ook wel echt een goede rode kool. Vind ik ook wel echt heel erg lekker. Dat is ook heel moeilijk om te maken eigenlijk. Dus het is niet alleen maar volledig Franse keuken. Ik denk meer de filosofie van, je hoeft niet veel ingrediënten, maar goede kwaliteitsingrediënten, dat eigenlijk het meeste is wat ik heb meegenomen uit de Franse keuken.
En wat vind je een typisch Nederlands gerecht?
Ja, ik denk toch wel echt rode kool. Ik vind dat eigenlijk heel erg lekker.
Met appeltjes?
Met appeltjes, inderdaad. En dan zegt mijn oma altijd, je moet verse appelmoes maken, anders is het geen goede rode kool. Dus dat vind ik altijd wel heel erg lekker om te maken. Of gewoon de klassieker witlof met ham vind ik ook altijd heel lekker. En mijn vriend houdt heel erg van. Dan kom ik er even niet op.
Stamppot?
Stamppot. Zo, jeetje. Dus dat moet ik wel. Iedere winter maak ik dat ook met liefde. Hij kan het ook maken, maar ik vind het heel leuk om zelf ook te maken. Het
staat wel heel ver van de Franse keuken af,
staat
denk ik.
Heel ver van de Franse. Daar gaan we niet een saucisson doorheen doen. Nee. Het moet echt met rookworst.
Ja, en dan, nou, dus ook wel natuurlijk zuurkool. Dat wordt best wel in de
zuurkool in de Franse keuken. Nooit zelf hoor je te maken, inderdaad. Nee. Maar het is wel heel erg lekker altijd.
Ja, maar het wordt ook in de Franse keuken gebruikt.
Zeker, en je hebt ook je hebt ook een ander soort zuurkool. Ik kom nu even niet meer op de naam. Nou, je hebt ook een zuurkool in de Franse keuken die wordt in bepaalde berggebieden gebruikt. En elke keer als mijn vader dan terug gaat naar Frankrijk, dan probeert hij dat bij een speciaalzaak, probeert hij dat nog te halen. Omdat je dat hier eigenlijk niet heet. Choucroute heet het.
Ja.
Dus elke keer als ze naar Frankrijk dan weer gaan, dan proberen ze dat echt in te slaan, die choucroute. En dan maken ze dat hier in Nederland.
Ja. Nou, gelukkig kan je het ook goed inslaan, omdat je kan het heel goed bewaren.
Ja, en het is niet heel ver rijden allemaal, dus dat is wel erg handig. Ja.
Ik ben heel benieuwd welk gerecht je hebt meegenomen voor ons.
Ja, ik heb een heel nostalgisch gerecht meegenomen. Dus mijn zomers, omdat mijn ouders heel veel aan het werken waren in de bakkerij, spendeerde ik eigenlijk heel veel tijd bij mijn opa en oma, mijn Franse opa en oma. En in de zomer is eigenlijk de tomaat het hoofdgroente in Frankrijk. Dat is dan echt op zijn piek. En mijn oma maakte dan altijd tomatentaart. Dat was voor mij echt de zomer buiten spelen. Natuurlijk met mijn broer, met mijn neef en nicht, met mijn familie. En dan kwam je weer terug naar binnen en dan had mijn oma zo'n heerlijke tomatentaart gemaakt. Dus ja, voor mij is dat heel nostalgisch. Het is heel simpel. Maar als je goede tomaten haalt, dan is dat echt super lekker.
En is het een soort quiche-achtige iets?
Ja, dus je hebt een pâte brisée. Dat is soort van een boterkorrelig deeg aan de onderkant. Met mosterd en kaas en dan eigenlijk tomaten. En dat is het eigenlijk.
Dus je brokkelt iets op de bodem van een...
Ja, je maakt dus je deeg iets van een uurtje van tevoren. Dat laat je dan in de koelkast. Dat rol je uit. Vervolgens doe je mosterd, geraspte kaas. Nou, het liefst wil je gruyère, maar als je parmezaan doet, dan is het ook hartstikke prima. En beschuit ook aan de onderkant, zodat het niet nattig wordt. En daarbovenop doe je het liefst cœur de bœuf. Dus die grote vlezige tomaten. Dan sprinkel je daar overheen nog een paar kruiden. Ja, denk aan oregano of salie, wat je ook maar lekker vindt eigenlijk. En een heel klein beetje olijfolie. Doe je in de oven 30 minuutjes en dan eruit heb je tomatentaart.
Klinkt heerlijk.
Het is heel simpel.
En verkopen je ouders het ook in de Franse bakker?
Nee.
Waarom niet?
Helaas niet. Nee, geen gerechten maken ze. Dus alleen brood en patisserie en viennoiserie. Dus de tomatentaart moet je echt zelf maken.
En heb je ook in Frankrijk, gaat dat ook gepaard met een wijntje erbij? Heb je dat ook geleerd als kind? Ook als kind eigenlijk al? Mag dat officieel natuurlijk ook niet?
Ja, mijn ouders lieten het me meer proeven, omdat het natuurlijk heel vaak bij gerechten samengaat. Maar mijn ouders waren niet van, hier heb je een fles wijn op je 12e. Al hebben heel veel kinderen dat wel gehad. Maar vaak een slokje op je 16e en daarna pas later. Mijn vader is wel heel kieskeurig over de wijnen. Het moet natuurlijk altijd wel Franse wijnen zijn en gepaard met gerechten. Dus dat leren ik en mijn broer nu eigenlijk een beetje van, als we uit eten gaan of bij mijn vader gaan eten, van oké, wat past hier dan het beste bij? En ja, in Frankrijk gaat dat heel erg per streek. Hè? Dus het gerecht uit iedere streek, daar hoort dan de wijn bij die uit die streek komt. Dus dat is ook wel heel interessant.
Sorry.
Je vertelt net dat je wel fantaseert over scenario's in je leven bijvoorbeeld. Het overnemen van Le Fournil, zit het erbij? En dan met een eventuele toevoeging van een tomatenplatentaart bijvoorbeeld?
Dat zou heel leuk zijn inderdaad. Voor mij zit dat er niet in. Ik denk, mijn ouders en vooral mijn vader heeft echt een ontzettende passie voor brood. Dat is voor hem echt een ambacht en hij heeft ook helemaal een mentor ervoor. En dat is echt zijn passie in zijn leven. En mijn moeder en mijn vader hebben altijd mij en mijn broer bijgebracht van, doe iets wat je passie is, want daarmee vul je je leven eigenlijk. En hij zei niet van, neem mijn zaak maar over. Want een horeca is wel heel veel werk. Dus hij zei, ik wil niet dat je daar spijt van hebt, dat je daar later op terug gaat kijken en denkt van, oh, ik moest dat doen voor mijn vader of voor mijn moeder. Hij zei, als je er geen passie voor hebt, dan hoef je het niet over te nemen. En helaas heb ik er geen passie voor, dus ik ga het niet overnemen.
Nou, dus de tomatentaart moeten we dus zelf bakken. Ja. Maar stel dat jij die bakt, met welke Amsterdammer zou je die dan willen eten?
Nou, Ik zou dat graag willen eten met Iris van Herpen. Het is geen geboren Amsterdammer, maar ze woont volgens mij al in Amsterdam. Ja, met mijn achtergrond in de mode en mijn passie daarvoor.
Want zij is een bekende ontwerpster?
Ja, Iris van Herpen is een bekende avant-garde ontwerpster, Nederlands ontwerpster. En ze heeft bijvoorbeeld jurken gemaakt, ook voor Maxima, die heel erg bekend zijn. En ja, ze maakt hele avant-garde, futuristische stukken. En dat vind ik altijd, ja, dat heeft mij altijd zo geïnspireerd en bewonderd. En sinds dat ik klein ben, keek ik naar haar werken en dacht ik van, wow, dat is echt kunst eigenlijk op zichzelf. Dus ik zou heel graag die tomaten daar met haar willen delen en het erover hebben.
Ja, leuk. Ik denk dat ze dat ook heel leuk zou vinden.
Ik hoop het.
Want gaat dat samen in mode en eten?
Ik denk het wel. Ja, zeker. Ik denk ook dat je ziet nu wel heel veel ontwerpers die ook inspiratie halen uit het platteland van Frankrijk. En de kleden, ja, hoe mensen zich kleden vroeger in bakkerijen en dat soort dingen. En het gaat zeker samen, ja.
Ja, het kan heel goed elkaar versterken.
Ja, misschien na een goed wijntje dat je dan denkt, ik heb een ontwerp voor je.
Ja. Nou, zoals je weet is dit een doorgeefpodcast. Dus we zijn bij jou gekomen via Danny van Café Wu. Omdat hij Chinees en de Franse keuken met elkaar mengde. Dus hij vond het heel leuk om te luisteren naar iemand die over de Franse keuken vertelt. Dus bij deze Danny. Maar misschien heb jij ook een idee over met wie we de volgende keer zouden kunnen praten.
Mijn idee was om met iemand van de Japanse keuken eigenlijk.
Oké. Okay.
Door de cultuur die daar bij het eten omheen hangt. Dat leek me wel heel interessant om naar te luisteren eigenlijk.
Okay. Ja, leuk. Je bent niet de eerste die dit vraagt. Maar we gaan er zeker, gaan we dat gesprek doorvoeren met een Japans iemand. Dus dat is leuk.
Lijkt me heel interessant.
Ja. Dankjewel.
Nou, hartstikke dank.
Ja, bedankt.
Vind je de podcast leuk of heb je een vraag of opmerking? Laat het ons dan weten via ons Instagram-account @proefhetverhaalvanamsterdam of mail naar zininamsterdam@gmail.com.